Goedemorgen, Shabbat Shalom. Bedankt dat ik hier mag zijn. Voor mij de eerste keer. Er is me gevraagd om mezelf even te introduceren. Wie ik ben, wat is mijn motivatie? Nou, dat doe ik natuurlijk graag. Dat is ook wel zo netjes dat je je even voorstelt. Ja, daar is die. Dit stond in een nieuwsbrief. Oh, moet ik hem wel aanzetten. Dit stond in een nieuwsbrief, had u kunnen lezen. Ik zal er nog wat geluid bij geven. Ik ben dus Jos Bremer, getrouwd met Carola. Ik woon in Apeldoorn, mijn hele leven al 47 jaar. We hebben samen twee kinderen en dat zijn inmiddels tieners. Nou, van kinds af aan ging ik eigenlijk naar een evangelische gemeente, daar ben ik in opgegroeid. Maar een jaar of 20 geleden kwam Peter Steffens langs in Apeldoorn. Die had daar een leerhuis. Peter Steffens kent u misschien. Nou, toen was hij nog niet zo bekend, was hij ook nog niet getrouwd, hij woonde nog bij zijn moeder thuis. Maar hij had een leerhuis in Apeldoorn en daar heb ik de Joodse wortels eigenlijk van het geloof leren kennen. Nou, ik ben toen ook Hebreeuws gaan leren, dat deed ik samen met Pieter en Ingrid Herrewijn, kent u misschien ook wel. Kwamen hier ook in de gemeente altijd. Een jaar of 10 geleden ben ik zelf Hebreeuws gaan onderwijzen, eigenlijk net zoals dat Pieter dat deed. Ja, en ik merkte dat dat onderwijs eigenlijk wel bij mij paste. Dat was wel iets voor mij. Ik ben toen ook in de gemeente, in die evangelische gemeente, over de feesten gaan vertellen. Want ik was me daarin aan het verdiepen natuurlijk in de Joodse wortels en de feesten. Ik heb ook nog een aantal keer een Pesachmaaltijd met de gemeente mogen vieren. 3 jaar geleden was dan de tijd rijp dat er in Apeldoorn een Messiaanse gemeente ging beginnen. Braga. Ken ik Ron en Denise ook van natuurlijk. Heel bijzonder. Ik mocht daar dan ook bijbelstudie doen en vooral organiseren. En ik spreek daar ook een aantal keer. Nou ja, en blijkbaar gaat dat dan zo als je 1 keer in zo'n Messiaanse gemeente spreekt, dat je ook in andere gemeentes wordt uitgenodigd. Dus ik mag ook wel eens ergens anders spreken in het land. En vanmorgen sta ik hier voor het eerst. Nou, dat even een paar zinnen over mijzelf. Maar ja, wie ik nou ben? Ja, geen idee eigenlijk. Nou, ik kan wel zeggen dat ik mezelf wonderlijk vind. En deze meneer ook. Wonderlijk. Mijn vrouw, u allemaal eigenlijk, wonderbaarlijk bent u toch? Een vriend van mij die zegt wel eens, ik ben iets wat niet van mij is. Nou, kom ik nog op terug. Ja, wat is mijn motivatie? Zou ik ook iets over vertellen? Moest ik even over nadenken. Ik denk dat dat is dat ik mensen graag een stuk gereedschap wil geven. Kijk, die Hebreeuwse grammatica, dat is gereedschap om de Torah te openen. Om daarin te kunnen studeren. Nou, ik ga u vanmorgen niet de Hebreeuwse grammatica meegeven. Maar er is nog een ander heel belangrijk stuk gereedschap wat ik u kan meegeven. Dat gereedschap, dat is de vraag. Ik ga u vanmorgen een vraag meegeven. Waar u mee aan het werk kan. Ja, eigenlijk ontstaat die vraag vanzelf als je aandacht hebt, als je iets heel goed leest. En als u de parasha van vanmorgen aandachtig heeft gelezen, dan heeft u misschien wel een vraag bij dit vreemde stuk wat Robert Jan vanmorgen gelezen heeft. Of is het u nog niet opgevallen dat het een vreemd stuk was? Nou, dan ga ik u dat laten zien. Wat we hebben gelezen, dat gaat erover hoe Jozef het volk in Egypte in leven houdt. Gedurende de 7 magere jaren. Nou, op zich is dat niet zo vreemd om dat te vertellen natuurlijk. Maar 2 dingen. Het staat ten eerste al op een hele rare plaats in het Jozef-verhaal. En ten tweede zijn het details. En is het een soort van onnodige uitweiding. Nou, eerst over die rare plaats in het verhaal. In de parasha van vorige week, in Genesis 41, daar wordt verteld hoe dat ging met die 7 jaren van overvloed en die 7 jaren van ja, die 7 magere jaren. Heel beknopt wordt dat daar verteld in Genesis 41, zonder details. Als ik het even samenvat. Ja, Jozef sloeg in de goede jaren sloeg hij het graan op in de steden. En in de 7 magere jaren opende hij de korenschuren en verkocht dat graan aan de mensen in Egypte. En in de mensen van het land eromheen. Want er was overal honger. In een paar versen wordt verteld hoe dat ging. En in de hele Tora staat slechts in 2 zinnen verteld hoe dat ging in die goede jaren. Nou, hoofdstuk 41 dus, precies chronologisch op de juiste plek in dat Jozef-verhaal. En dan gelijk daarna, na 41, volgt dat verhaal van die broers in Egypte, die naar Egypte kwamen. Hè. U kent dat hele verhaal, de geschiedenis. Ook Jacob die naar Egypte kwam. Hoofdstukken lang wordt daarover verteld. 42, hoofdstuk 43, 44, 45, 46. En ook nog een stuk van 47. En dan krijgen we in hoofdstuk 47... nou, dat verhaal wat Robert Jan nu gelezen heeft. Helemaal niet op zijn plek. Eigenlijk ook onderbreekt dat het verhaal van Jacob, want in het begin van hoofdstuk 47, daar ontmoet Jacob de farao. En dat verhaal in hoofdstuk 47, dat eindigt dan met, oh hij stond er al, eindigde dan hiermee met vers 11 en 12 in 47. Jozef zorgde voor de woonplaatsen van zijn vader en zijn broers en gaf hun grondbezit in het land Egypte, in het beste deel van het land, namelijk in de landstreek Ramesses, zoals de farao geboden had. Jozef onderhield zijn vader, zijn broers en heel het huis van zijn vader met voedsel tot de mond van de kleine kinderen toe. En dan zou het verhaal zo naadloos verder kunnen gaan met vers 28. Jacob leefde nog 17 jaar in het land Egypte, totdat de dagen van Jacob, de dagen van zijn leven, 147 jaar waren. Toen de dagen van Israël naderbij kwamen, dat ze zou sterven, enzovoort, enzovoort. En dan krijg je dat hele verhaal over het sterven van Jacob. En dat hij de zegen aan zijn zonen meegeeft. Zie je dat tekst over hoe Jozef Egypte in leven houdt, dat je dat er eigenlijk zo uit zou kunnen knippen? Zie je dat? Dat het verhaal dan eigenlijk veel beter loopt? Dus het staat ten eerste al op een rare plaats. Ja, ten tweede voegt het ook eigenlijk niet zoveel toe aan het verhaal. Het zijn details waarvan je je afvraagt, waarom moeten we dat weten? Hè, waarom wel al die details over die 7 magere jaren, een heel verhaal is dat. Maar over die goede jaren, er staan maar 2 zinnen in de hele Tora. Terwijl ik wel benieuwd ben hoe Jozef dat nou geregeld heeft, hè, dat graan 7 jaar goed is gebleven. Volgens mij is de wetenschap daar ook nog steeds mee bezig. Ja, dat wordt niet verteld. Vindt u dat niet gek? Ja, ik hoop dat ik u nieuwsgierig maak, hè? Ja, als ik uw nieuwsgierigheid opgewekt heb, ja, dan kan ik nou eigenlijk weer wel stoppen. Ja, want het is toch het mooiste dat ik u met een prachtig vraagstuk naar huis laat gaan. Ja, dat u denkt, ja, hoe zit dat eigenlijk? Maar nou wil ik het weten ook. En dan misschien wel een beetje geïrriteerd bent. En dan gaat vragen aan anderen van, ja, hoe zit dat nou? Wat vind jij er nou van? Thuis commentaren gaat opzoeken. Ja, toch? Dat is toch het mooiste, dat ik u met een vraagstuk, een stuk gereedschap naar huis stuur. Het is namelijk de vraag die ons drijft. Daarom is de vraag ook zo belangrijk in het Joodse denken. Ja, bij ons vaak niet, hè? Wij denken Grieks, wij willen graag antwoorden, wij willen graag verklaringen. Verklaring, daar zit in klaar, hè, dat het klaar is. Nou, klaar, kunnen we weer achteroverleunen. Ja, toch? Maar in het Joodse denken is de vraag belangrijk. Nou, omdat ik hier vanmorgen voor het eerst ben, ja, kan ik dat natuurlijk niet maken, hè, om nu al te stoppen. Ik ga u dus toch vertellen wat ik er ook zelf in heb gevonden. Klein beetje, doe ik helemaal aan het eind. We gaan eerst dit stuk nog maar eens een keer goed lezen met elkaar. En als je dus aandachtig leest, dan krijg je weer nieuwe vragen. Het begint met iets waarvan we niet echt zullen opkijken. Even kijken, ja, ik had de tekst meegenomen om dat u op het scherm kan meelezen, maar Misschien doet hij het niet. Misschien kun je anders vanaf de laptop meebladeren. Het begint met iets waarvan we niet zullen opkijken. Hè? 47 vers 13. Er was in heel het land Egypte geen brood meer, want de honger was zeer zwaar. En het land Egypte en het land Kanaan raakten uitgeput door de honger. In ruil voor het koren dat men kocht, zamelde Jozef al het geld in dat in het land Egypte en in het land Kanaan te vinden was. Jozef bracht dat geld naar het huis van de farao. Nou, in hoofdstuk 41 lazen we ook al dat Jozef dat graan ging verkopen in de slechte jaren. Mensen moesten daarvoor betalen. Maar nu komt het, in vers 15. Toen u het geld uit het land Egypte en uit het land Kanaan op was, kwamen alle Egyptenaren naar Jozef en zeiden, geef ons brood. Waarom zouden we in uw aanwezigheid moeten sterven? Het geld is immers op. Kijk, dat graan kopen, dat gaat een hele tijd goed. Maar als de honger dan zo lang duurt, dan is op een keer al het geld op. Ja, dat is toch een hele rare situatie. Kijk, ik heb niet zo heel veel verstand van economie. Ik werk dan wel, net zoals Robert-Jan, bij de Belastingdienst. Maar ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar je kan er natuurlijk over nadenken. Volgens mij, als het geld op is, dan komt de hele economie, ja, die raakt ontwricht, die komt tot stilstand. Toch? Heel raar. Eerst zijn er natuurlijk een paar mensen die geen geld meer hebben. Stel ik me dan zo voor, de armen die zijn het eerst door hun geld heen. Ja, die gaan dan wat spulletjes verkopen, zodat ze weer wat geld hebben om graan te kopen. Maar ja, dat houdt een keer op. Ja, wat gaan ze dan doen? Nou, misschien gaan ze dan bij de rijken in Egypte gaan ze geld lenen. Dan hebben ze weer wat geld om graan te kopen. Zo gaat dat verder. En wat gebeurt er dan? Die rijken, ja, die kunnen eerst dus een heleboel spullen kopen. Alles wat ze willen kopen, kunnen ze kopen. Op een gegeven moment gaan die arme mensen, zullen zich misschien zelfs als slaaf moeten aanbieden aan die rijke mensen. Zie je dat daar een hele gekke, iets heel raars gebeurt in die economie. Er ontstaat een hele grote tweeheid eigenlijk van rijk en arm. Enorme kloof. Egypte, het land van de tweeheid, van de verdeeldheid. En dan heb je daar dus op het laatste situatie dat zowel die hele rijke mensen als die hele arme mensen, die hebben allebei geen geld meer. Die rijke mensen die bezitten allemaal spullen en huizen. En die arme mensen, dat zijn de slaven van die rijken, stel ik me dan zo voor. En al het geld ligt in het pakhuis bij de farao. Ja, dan denk ik, wat een vreemde, verschrikkelijke situatie eigenlijk die Jozef hier heeft laten ontstaan. Hoe heeft hij dat nou zo kunnen laten ontsporen? Maar dan wordt het nog gekker. Kijk maar in vers 16. Oh, die staat er al, sorry. Jozef zei, geef uw vee. Ik zal u brood geven in ruil voor vee als uw geld op is. Toen brachten zij hun vee naar Jozef. En Jozef gaf hun brood in ruil voor paarden, klein vee, je mag er ook lezen schapen, paarden, schapen, runderen en ezels. In dat jaar voorzag hij hen van brood in ruil voor al hun vee. Nou, dat vee dat zal inmiddels wel bij die rijke mensen gestaan hebben, dat begrijpt u. Dat vee was in die tijd natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker de paarden waren voor Egypte belangrijk. Maar ja, in zo'n agrarische gemeenschap, hè, waren die dieren nodig om het land te bewerken, om spullen te vervoeren. Nodig voor vlees, voor de huiden, voor melk. Dus ook al waren die Egyptenaren uitgeput door de honger, blijkbaar hadden ze die dieren nog niet opgegeten. Dat is toch een beetje moeilijk te begrijpen. Egypte stond ook bekend om zijn vleespotten, hè, want toen Israël uit Egypte trok, hadden ze het daarover. Ja, dus je zou zeggen, als het geld dan echt op was en ze hadden echt honger, hadden ze toch een beesthulp gegeten, toch? Maar hier wordt dus ons verteld dat al het geld op was, dat ze honger hadden en dat ze dan hun dieren gingen ruilen voor brood. Er is iets vreemds mee, toch? Ja, vind ik wel. Nou, hebben we dus ook alweer een vraag als we aandachtig lezen. We gaan eerst even kijken hoe dit verder gaat. Een heel jaar lang hadden ze het volk brood door al hun dieren aan Jozef te geven. En dan in vers 18. Toen dit jaar voorbij was, kwamen zij in het tweede jaar naar hem toe en zeiden tegen hem: wij zullen het voor mijn heer niet verbergen dat, nu het geld op is en nu de veestapel aan mijn heer is toegekomen, er voor mijn heer niets anders overgebleven is dan ons lichaam en onze grond. Waarom zouden wij voor uw ogen sterven, zowel wij als onze grond? Koop ons en onze grond in ruil voor brood, dan zullen wij en onze grond de farao dienstbaar zijn. Wat is dat voor een bizarre situatie die Jozef hier laat ontstaan? De farao die had dus al het goud in zijn bezit, al het geld. Ook nog eens een keer alle dieren. En hij had ook nog eens al het graan. Ja, en die mensen dan in het land Egypte. Ja, daar was dus die enorme kloof ontstaan tussen de rijken en de armen. En de rijken die hadden alles, spullen, huizen, slaven. En de armen, ja, dat waren de slaven van de rijken. Had Jozef dat nou niet wat socialer kunnen oplossen? Toch? Maar Jozef gaat dus zover dat hij zelfs de mensen zelf, het volk zelf en hun grond, dat hij het volk zichzelf moet aanbieden en hun grond in ruil voor brood. En Jozef gaat er ook nog op in. Maar we lezen eerst nog een vreemd verzoek van dat volk. Want ze zeggen ook nog: geef ons zaad, zodat wij in leven kunnen blijven en niet sterven en de grond niet woest wordt. Merkwaardig verzoek toch? Vind je niet? Wat ook merkwaardig is, het gaat hier ineens over leven. Ik weet niet of je het is opgevallen, maar die twee keer eerder dat ze bij Jozef aan moesten kloppen, was dat zodat ze niet zouden sterven. Hier gaat het ineens over leven. Ja, er staat, in onze vertaling staat, zodat wij in leven zullen blijven, hè, zodat we zullen overleven, zeg je dan. Maar in het Hebreeuws staat er, en wij zullen leven en niet sterven. Verderop zo meteen ook nog. Nou, Joodse commentaren verwonderen zich daar natuurlijk over, hè, waarom ze om zaad vragen. Ja, ik zal u daar niet mee vermoeien, maar de meest logische verklaring die ik las is dat het hier gewoon om het zevende jaar gaat. En iedereen wist natuurlijk dat na het zevende jaar dat de honger voorbij zou zijn en dan hadden ze zaad nodig om hun akker te bewerken. Kunnen ze eindelijk weer gaan leven? Nou, heel logisch. Goed, Jozef gaat er dus op in. Vers 20, zo kocht Jozef voor de farao al de grond in Egypte, want de Egyptenaren verkochten allen hun akker, omdat de honger hun te sterk was geworden. Zo werd het land het eigendom van de farao. En wat het volk betreft, dat liet hij overbrengen naar de steden, van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde ervan. Wat valt je hierop? Wat koopt Jozef? Hij koopt het land. En de grond wordt eigendom van de farao. Er wordt niks gezegd over de mensen. En de Joodse traditie zegt dan ook dat de mensen zelf, die kocht Jozef niet. Die werden geen slaaf, maar die hoorden wel bij het land. Dat werden horigen. Ja, ik heb dat ook even op moeten zoeken wat dat is. Kijk, een slaaf, dan ben je eigendom van iemand, maar een horige, dan hoor je eigenlijk bij het land. Dat moet je dan bewerken, maar je hebt nog wel je eigen verantwoordelijkheid. Dat is het verschil. En wat deed Jozef met dat volk? Ja, dan ging hij deporteren. Hè? En dan kun je lezen plaats bij plaats. Hè? En dan is de uitleg, ja, dat deed hij met de hele plaats tegelijk, zodat die sociale gemeenschappen die daar waren, dat in stand bleef. Dus de mensen die elkaar kenden, die bleven elkaar wel kennen. Maar die verplaatsten die, jullie gaan daar naartoe, jullie gaan daar naartoe, jullie gaan daar naartoe. Hij verplaatste dat zo door het land. Om die mensen te laten weten, ja, er is niks meer van jullie bij. De grond is van mij, de grond is van de farao. En jullie, by the way, jullie zijn voor de farao allemaal gelijk. Hé, zie je dat? Zie je dat, die bizarre situatie die Jozef had laten ontstaan van de rijken en de armen? Die is hier in dat zevende jaar in één klap opgelost. Want nu is iedereen voor de farao gelijk. Dat was een geniaal plan van Jozef, zeg je dan achteraf. Dus we hadden dus dat hij eerst die 5 jaar dat die mensen hun geld nog konden geven aan de farao voor graan. In het 6e jaar konden ze hun dieren nog inleveren voor graan. En in het 7e jaar, in het Shabbatsjaar, was iedereen gelijk. Waar zou Jozef dat vandaan hebben? Zou hij misschien in de Torah hebben gelezen of zo? We lezen nog even verder, want dit is natuurlijk wel een prachtige openbaring. Maar het verhaal is nog niet klaar. Vers 22. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet, want de priesters kregen een vaste toelage van de farao. Ze aten van hun vaste toelage die de farao hun gaf. Daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. Nou, eigenlijk logisch, want die priesters die waren al volledig toegewijd aan de farao. Die stonden ook eigenlijk buiten die maatschappij, buiten die enorme tweeheid die daar op een gegeven moment was ontstaan. Dus dat was niet nodig. Nou, lezen we nu in vers 23 wat hiervoor nog niet expliciet werd gezegd, namelijk dat Jozef dus de mensen met het land kocht. Dus hij kocht niet de mensen en het land. En ook dat hij ze zaad gaf. Vers 23, toen zei Jozef tegen het volk: zie, ik heb heden u en uw grond voor de farao gekocht. Zie, hier is zaad voor u, zodat u de grond kunt bezaaien. Maar met de opbrengst zal het zo zijn dat u een vijfde deel aan de farao zult geven en dat de 4 andere delen voor u zullen dienen tot zaad voor de akker, tot voedsel voor u en voor hen die in uw huizen zijn en tot voedsel voor uw kleine kinderen. Kijk, als die mensen nou slaaf waren geworden van de farao, dan hoefde de farao ze alleen maar te voeden en dan ging de hele opbrengst van het land naar de farao. Maar omdat het volk geen eigendom was, mochten ze dus de opbrengst van het veld zelf houden, maar moesten ze als een soort van pachtsom, 20%, 2 keer 10% afstaan aan de farao. Ja, ook hier denk je weer, waar heeft Jozef dat vandaan, hè? 2 keer 10%. Herkent u dat? Ja, het volk Israël moest de eerste tienden brengen naar de tempel. En waar waren de tweede tienden voor? Voor de levieten en de weduwen en de wezen die in je poorten waren om ze daar te laten eten. Dat staat in Deuteronomium. Dan denk je, nu zal het volk wel op springen staan van boosheid. Toch? Alles is ze afgenomen, ze zijn alles kwijt. Ze worden door het land verplaatst van hot naar her. En dan gaat het weer goed. En dan moeten ze ook nog eens een keer 20% afstaan aan de farao. Nou, wat zeggen ze? Vers 25. U hebt ons in leven gehouden. Dat is weer de Nederlandse vertaling. Dat is ook precies wat je verwacht, hè? Ja, we hebben het overleefd. Nee, er staat: jij hebt ons leven gegeven, staat er vanuit het Hebreeuws. Laat ons genade vinden in de ogen van mijn Heer en wij zullen slaven van de farao zijn. Het zaad dat ze kregen van Jozef, dat was het leven dat ze kregen. Goed, vers 26, Jozef maakte dit tot een verordening ten aanzien van de grond in Egypte tot op deze dag. En dat de farao een vijfde deel van de opbrengst kreeg, behalve dat alleen de grond van de priesters niet aan de farao toebehoorde. Nou, denk je, oké, dat is het verhaal. Maar dan krijgen we tenslotte nog een laatste vers. En dan denk je, slaat dat dan op? Ja, kijk maar, vers 27. Zo woonde Israël in het land Egypte, in de landstreek Goshen. Daar verwierven zij bezit, zij waren vruchtbaar en werden zeer talrijk. Maar dit hele stuk ging toch over Egypte? Maar de conclusie van dit verhaal, hè, van hoe Jozef dat allemaal in Egypte geregeld heeft, is dan zo. Hè, dus op deze manier, zo woonde Israël in het land Egypte. En ze waren vruchtbaar en werden zeer talrijk. Was dit hele gebeuren, was dat dan een voorwaarde of zo? Dat Israël in Egypte kon leven? He, zodat Israël daar kon uitgroeien tot een groot volk? Nou, wacht eens even. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk denk je dan, want dat volk Israël, die kwamen daar met 70 zielen in Egypte wonen. Daar moest de farao voor zorgen. Maar Jozef wist al dat dat heel lang zou gaan duren. Dat het volk zou uitgroeien tot een groot volk. 400 jaar lang. Ja, en daar was dan blijkbaar 20% van de Egyptenaren voor nodig. Oh. Nou, dan begrijp je ook waarom dat verhaal op deze plek in de Tora staat. Want wat lazen we net een vers voor dit hele verhaal? In vers 12, als je hem nog een keertje aanklikt. Wat staat er net voor? Jozef onderhield zijn vader, zijn broers en heel het huis van zijn vader met voedsel tot de mond van de kleine kinderen toe. Nou, en dit verhaal vertelt dus hoe Jozef dat deed. Ja? Nou, oké, mooie detaillering. Duidelijk waarom het verhaal juist hier wordt verteld. Maar ja, wat weten we nou eigenlijk meer? Ja, God zorgde voor het volk. Ja, God zorgde voor Jozef. God deed Jozef vooruitkijken. Ja, dat wisten we allemaal al. Blijft eigenlijk staan dat, ook al is het wel een mooie detaillering, dat het eigenlijk net zo goed eruit had gekund. Toch? Ja, bovendien vond ik het eigenlijk, toen ik er wat langer over nadacht, misschien ook wel een beetje gekke werkwijze van Jozef. Want hij laat hier misschien wel een soort van dictatuur ontstaan, hè, als je er met onze ogen naar kijkt. Iedereen is gelijk. Ze moesten allemaal wat op. Nou, en we weten hoe dat is gegaan, hè, met het communisme. Dat was ook zo'n idee. Goed. Ik heb er nog steeds wat vragen bij dit verhaal. Ja, dat blijft trouwens. Daar stuur ik u toch wel mee naar huis. Maar we gaan nog even wat verder. Ik denk dus dat het verhaal ons ook iets heel persoonlijks te vertellen heeft. Iets over de Messias, over hoe Gods geest in ons werkt. Ja, zeg je dan logisch, hè? Want eigenlijk gaat elk verhaal over, ten diepste over de Messias. En elk Torah-verhaal heeft ons ook iets persoonlijks te vertellen. Nou, het is natuurlijk maar wel hoe je er naar kijkt, hè? Oké, je kan ook zeggen, ja, is dit in de loop van de geschiedenis ontstaan, hè? Hadden we een verhaal waar dit stuk nog niet in zat, had iemand een vraag, ja, maar hoe deed Jozef dat dan? Nou, schreef iemand dat in de kantlijn erbij. Een beetje een gefantaseerd verhaal. Een latere overschrijver die dacht, hey, er staat wat in de kantlijn, ik zet dat ertussen. Zou toch kunnen? Dat is in de geschiedenis gebeurd. Nou, dan hebben we het verklaard. Hè? Maar dan zijn we ook klaar, hè? Want dan is het verklaard, klaar, hoef je er niet meer over na te denken. Nou, ik geloof dat niet. Ik denk dat de Torah inderdaad het woord van God is. En dat hij met, nou eigenlijk gewoon met elke Hebreeuwse letter in de Torah iets te zeggen heeft. Dat die belangrijk is op de plek waar die staat. Nou, dan moeten we hier toch nog weer verder over nadenken. Ja, dat kunt u zelf doen. Ik zal u mijn interpretatie geven. Als u maar goed beseft dat dat mijn interpretatie is. De Torah heeft wel 70 gezichten, zeggen ze. Dus ja, dit is maar één van de 70 gezichten. Goed? Oké. Ik ga u meenemen in mijn gedachten over dit verhaal. En ik denk dat het ook een verhaal is wat zich in mij, in jou afspeelt. En als u met mij mee wil gaan, dan wil ik dit verhaal bekijken alsof dat zich in ons afspeelt. Dus alsof Dat hele land Egypte met de farao, met Jozef, met al die mensen, die dieren. Dat ben ik. Dat ben jij. Ja, gaat dat lukken, denkt u? Nou, probeer het. Oké, de hoofdpersoon, Jozef. Wie is Jozef in ons leven? Nou, in het verhaal is Jozef die iemand van nature niet, die hoort van nature niet in Egypte. Hè? Het is geen Egyptenaar, Jozef. Hij is eraan toegevoegd en zijn naam betekent ook hij die toevoegt. Dat gaat hij ook doen, kom ik zo op. Jozef is natuurlijk de Messias. Ja, dat weet u, hoef ik ook niet uit te leggen. Jozef in mijn leven is de Messias. Hoe komt hij daar? Ja, dat hebben we nu niet gelezen. Dat is eerder in het Torah-verhaal. Daar mag u zelf over nadenken hoe dat dan past. In dit verhaal is Jozef de baas. Ja, Jozef heeft het voor het zeggen. We hebben natuurlijk ook nog de farao. Die farao die had zijn macht dus uit handen gegeven aan Jozef. Wie is dan de farao in mij? Ja, kijk, het is iemand die mijn hele leven bestuurt. Mijn doen en laten. Dus ik zou willen zeggen eventjes dat ik dat ben. De farao is ik. Maar mijn ik heeft dus de Messias op de troon gezet. Nou, hoe dat gegaan is, dat ligt ook buiten dit verhaal. Moet u ook zelf maar even over nadenken. Ik geef u een heleboel huiswerk mee, besef ik. Maar die Messias, die heeft dus toegevoegd in mij. Wat heeft hij in mij toegevoegd? Nou, in het land heeft hij Jacob toegevoegd, zijn vader. Zijn vader. Wie is de vader van de Messias? Kijk, dat verhaal van Jacob en Esau is ook een heel bijzonder verhaal. Als je daar met aandacht naar gaat lezen, dan zie je dat Esau, dat was die man van het veld, de man van de buitenkant. En Jacob, dat was de man van de binnenkant. Esau was de man van het vlees, zou je kunnen zeggen, en Jacob van de geest. Paulus zegt dat ook ergens. Dus Jacob, nou je zou kunnen zeggen, in mij is de Messias, heeft ook Gods geest aan mij in mijn leven toegevoegd, zou je kunnen zeggen. Nou, en dan hebben we al die Egyptenaren nog met hun dieren. Wat is dat dan in ons leven? Ja, ik denk dat dat ja, mijn hele handel en wandel is. Al mijn motieven, al mijn verlangens, al mijn ervaringen die ik via alle zintuigen binnenkrijg. Dat is één grote roerige menigte in mij. Nou, en dat is dan een beetje het begin van deze vreemde vertelling midden in dat verhaal van Jozef. Waar kunnen we dat mee vergelijken met zo iemand? Ja, ik zat er even over na te denken. Ik dacht, misschien is het wel iemand die pas tot geloof is gekomen. Ja, die heeft de Messias in zijn leven op de troon gezet. Gods geest woont hem. Ja, en wat is er dan in dat land? Wat is er dan met hem aan de hand? Ja, er is honger. Wat is honger in mij? Vanmorgen onder de douche dacht ik in één keer, ja, honger, dat zijn natuurlijk vragen. Ja, honger is letterlijk vragen om brood, dat je dingen nodig hebt. Maar in mij, kijk, als een gelovige die pas tot bekering is gekomen, heeft een heleboel vragen. En wat gaat hij ontdekken? Nou, dat al het andere in zijn leven wat hij altijd maar deed, ja, dat is surrogaat en dat brokkelt allemaal langzaam af. Dat is het toch niet echt. En je hebt dan geproefd van het brood van de Messias en dat is wat je wil. Dus er ontstaat, ja, dat wordt ook een beetje overleven, zou ik maar zeggen. Want je bent op zoek naar het brood van de Messias. Ja, en dat kost je wat. Ja, want je wilt niet sterven, maar daarvoor moet je toch steeds wat dingetjes opgeven. Nou, sommige dingen in je leven kun je makkelijk verkopen. Ja, ik ga voortaan niks meer stelen uit de supermarkt. Ik ga niet meer vloeken. Ik ga niet meer illegale muziek downloaden. Ik ga niet meer te hard rijden. Nou, dat zijn allemaal dingen die je vrij eenvoudig inlevert. En dat gaat zo een tijdje goed. Maar dan in het verhaal is het geld in één keer op. Nou ja, of tenminste, het geld is gebracht naar... Het geld is gebracht naar het huis van de farao. Wie was de farao? Ja, dat ben ik. Ik? Wie ben ik? Ja. Ja, ik ben iets wat niet van mij is. Wat is mijn ik dan? En jouw ik? Iedereen zegt ik tegen elkaar. Je bedoelt allemaal jezelf. Toch heten we allemaal hetzelfde. Anochi. Wat is anochi? Een naam van de eeuwige. Ik ben de eeuwige, anochi, Adonai. De God die één is. He, is dan mijn ik, is dat het ik van de eeuwige? Ja, misschien wel. Mijn ik, net zoals jouw ik, onderdeel van het grote ik, van de grote ik, de ik met een hoofdletter. Ik denk dat de Heer, dat de eeuwige Heer is van mijn leven, net zoals hij dat van uw leven is. En de vraag is, herken je de eeuwige ook in de ander? Ja, hier natuurlijk wel. We zijn allemaal in de Heer. Maar op straat die zwerver. Herken je daar ook de eeuwige in? Herken je daar het ik van de eeuwige in? Ik denk dat het de Messias is die bij ons op de troon zit, die ons dat doet beseffen. Dat ons ik eigenlijk het ik is van de eeuwige. En dat de Messias alles in ons leven terugbrengt naar het ik van de eeuwige. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Nou, hadden we ook die priesters nog. Daar heb ik ook even mee gezeten. Want die priesters die hoefden hun land niet in te leveren. Ja, wat is die priester dan in mij? Ja, ik heb het maar bedacht. Kijk, ik dacht, die priesters die doen al werk voor de farao. Wat is er nou in mijn leven wat al van de eeuwige is? In ieders leven? Nou, dat is toch het bewustzijn van bijvoorbeeld wat liefde is. Wat barmhartigheid is, wat mededogen is. Het geweten. Wat wil dat in ons leven dan zeggen? Hè? Dat geld allemaal gebracht is naar het huis van de farao. Nou, ik denk dat wil zeggen dat de eenvoudige uitruil, dat klaar is. Dingen die makkelijk zijn om te doen en te laten, die doen en laten we. We leveren dat allemaal makkelijk in ruil voor brood. Voor het leven dat de Messias ons schenkt. Maar ondertussen ervaar je dan een groeiende tweeheid in jezelf. Want er zijn zo toch een paar dingen in je leven die wel heel moeilijk zijn om op te geven. Ik weet niet of je dat ook in je eigen leven herkent. Van die dingen, ja, hardnekkig, waar het ik met een hoofdletter nog niet helemaal de baas over is. Het is natuurlijk altijd makkelijk om naar verslavingen te wijzen. Maar, kijk, het verhaal van Egypte vertelt er iets heel moois. Want dat waren die rijken in dat land met die dieren. Waarom worden daar nou specifiek vier dieren genoemd? De runderen, de schapen, wat was het? De ezels en de paarden. Waarom worden die vier dieren nou specifiek genoemd? Ja, die worden op nog één andere plek... In slechts één ander vers van de Torah worden die nog een keer genoemd. Weet u waar? Wat denkt u? Bij de plagen van Egypte, de vijfde plaag, Exodus 9 vers 3, de veepest, daar worden precies die vier dieren ook genoemd. Maar dat zijn geen plagen, hè, over Egypte. Wat waren het? Slagen, oordelen over de goden van Egypte. Daarom worden die vier dieren met name genoemd. Wat is dat in mijn leven? Wat zijn afgoden? Dat zijn dingen waar je vertrouwen op stelt. He, toch nog een beetje nou ja, voor de zekerheid he, dingen. Ja, dat zijn niet altijd verslavingen, maar ook ja, dat je denkt, ja, wat zal ik voor voorbeeld geven voor mezelf vanmorgen. Ik dacht, laat ik toch maar mijn laptop meenemen, want stel dat ze hier geen laptop hebben en het niet goed gaat met de presentatie. Van die, dat soort zekerheden dat je niet op de eeuwige vertrouwt. In het verhaal zegt Jozef dan, geef in ruil voor brood. Ja, die hardnekkige zaken in ons leven waar je eigenlijk niet zonder kunt. Het zijn afgoden. En de Messias in ons leven zegt, geef. Als je wilt overleven, geef je spanning, je onzekerheid, je twijfel. En ik geef je er brood voor terug. En ik breng die zaken onder in het huis van de farao. Ja, uiteindelijk gaat het dan zelfs zover dat we eigenlijk helemaal niks meer overhouden in onszelf. Hè? Dan wordt elke verdeeldheid in jezelf wordt opgeheven. Elk zelfstandig verlangen in ons leven, uiteindelijk als het zover komt, wordt dan opgeheven. En de voedingsbodem die er is, die wordt door de Messias opgekocht voor de farao. Het grote ik in mijn leven. En dan denk ik aan Paulus die zegt, het is niet meer mijn ik, niet meer ikke, maar Christus, hè, de Messias, die daar in de naam van God, van het grote ik, het ik met een hoofdletter, leeft in mijn leven. En wat gebeurt er dan met die hele rumoerige menigte in mij van emoties en verlangens en als dat allemaal is ondergebracht bij de farao? Ja, dan wordt dat op een hele gekke manier herplaatst. Want dan heb je een situatie waarbij je eigenlijk angstig zou zijn, normaal gesproken. Maar dan ervaar je een diepe vrede. Dan zijn er dingen in je leven verplaatst. En als je verdrukt wordt, dan ervaar je blijdschap. Ben ik daar dan boos over? Nee, net zoals in het verhaal. Ik dank de Messias dat hij mij leven geeft. Dat hij mij een horige van de eeuwige heeft gemaakt. Ja, alles in mijn leven is dan onder het ik met die hoofdletter gebracht. En dan is de honger voorbij en dan kunnen we echt gaan leven. Geef mij zaad. Waarom? Omdat ik aan het werk wil. Zaaien, oogsten. Maar nu is de akker van de eeuwige. Ik plant dat zaad in mijzelf, maar ik mag het ook in anderen planten. En zo mag je tot zegen zijn voor de wereld, voor je naaste. Een vijfde deel van de opbrengst is dan, ja, niet voor Jozef, niet voor de Messias, nee, een vijfde deel is voor de farao. Ja, voor het ik dat niet van mij is. En dan eindigt dat verhaal met, zo woonde Israël in Egypte. Op die manier woont Gods geest in mij, is vruchtbaar, vermenigvuldigt zich. Ja, dit is wat het verhaal mij leert. Maar dat is maar één van de 70 interpretaties. Dat de Messias in mijn leven bezig is om alles terug te brengen naar de eeuwige, God de Vader. Zodat zijn geest in mij kan groeien en ik mag uitdelen in de wereld, tot zegen mag zijn. Ik hoop dat deze interpretatie van mij u uitdaagt om hier verder over na te denken. Ja, dat u niet zegt, ja, mooi verhaal, gaan we doorvertellen. Nee, dit was mijn verhaal. Denkt u erover na, maakt uw eigen interpretatie ervan en gaat die doorvertellen of met anderen erover praten. Ja, dan blijft dit een levend woord. Ik hoop dat u daar amen op kunt zeggen.